familie, vrienden, ook degenen die thuis met ons verbonden zijn. We willen zo meteen beginnen met de rouwdienst. Maar we gaan eerst het lichaam van mevrouw Van Zellen van der Kraan hier in de kerk binnendragen. Terwijl we luisteren naar orgelspel over het lied Als ge in nood gezeten. Ik wil u vragen voor zover mogelijk hierbij op te staan van uw zitplaatsen. Alsjeblieft. Meneer en mevrouw De Wild, meneer en mevrouw Bogaert, alle verdere familieleden, vrienden, belangstellenden. We zijn hier vanmorgen samengekomen in de rouwdienst die zal voorafgaan aan de begrafenis van uw geliefde tante en oudtante, of in welke verhouding zij ook tot u stond, Antonia van Zellen van der Kraan. We willen zometeen de heer De Wild de gelegenheid geven eerst een dankwoord uit te spreken en daarna zal zonder aankondiging dominee Van der Ziel deze rouwdienst gaan leiden. We kondigen dat dus niet meer aan. Ik wil vragen meneer De Wild om naar voren te komen en het dankwoord uit te spreken en ook uw persoonlijk woord.
Ja, geachte aanwezigen, welkom. Zoals u er bent. Heel veel belangstellenden. Heel veel belangstellenden. Het verwondert me. En wat ik ook zie, kinderen. Ja, leuk. Tante Tau had het erg leuk gevonden. Als ze dat wist. Ik heb het een beetje in vier groepen verdeeld, het dankwoord uitspreken. Ten eerste personeel, verzorging, Winterdijk. Er was een afvaardiging. We hebben elkaar al heel veel keren bedankt. Maar het is wel een unieke situatie geweest dat mijn tante daar in Winterdijk zat. Toch wel, wat kilometers betreft, veel weg, veel weg. Een keuze van mijn tante. Ze heeft daar nog hele, hele mooie levensjaren gehad. En het viel me op dat jullie, zoals jullie ze met ze om kon gaan in het communiceren, is het toch wel heel, heel mooi geweest. Hoeveel keer ik bedankt moet zeggen, daar houden we over op. In ieder geval doet ze allemaal de groeten daar en God zegen in jullie verdere taak. In het bijzonder wat jullie toch, is dat een pluspuntje, in ieder geval wel, maar ook proberen Gods woord daarin als leidraad mee te geven. En moeten we ons daarvoor bedanken? Ik denk niet. We mogen God ons daarvoor, mogen de Heere God daarvoor danken dat jullie die gaven mogen ontvangen. Dan de hervormde gemeente van Wilnis. Ja. Als je nou 8 jaar zowat vertrekt en daar een gemeente, hervormde gemeente hier te plaatsen, dat toch zo lang volhoudt om toch te blijven herinneren met kaarten, telefoon of bezoek. Het heeft me erg verwonderd dat daar wel in degenen die ons ontvallen zijn, die komen niet meer, maar degene die, ja, de gemeente heeft dat toch volgehouden. Ik zou zeggen, ga zo door. Dat betekent iets voor de gemeente, maar ook wat je daarin uitstraalt. Ook zeker op de Ouderling en Dikstam en Zeleman. We hadden altijd goede contacten op het moment dat het nodig was. Heel hartelijk dank. Vrienden en kennissen. Ja, die groep is heel groot. Dat is zowat ongekend. Zo'n vriendenkring of kennissenkring. Ome Teunis en Tante To hadden. Ik zou zeggen, er zijn twee groepen. De ene groep ken ik wel. En de andere groep ken ik helemaal niet. Ook al die jaren niet. In mijn beleving ging ik niet zo ver. Ik liet het privéleven voor Tante To. Toch, ja, niet afstandelijk, maar wel dat ik daar niet inbreuk in deed. Dus u moet me niet kwalijk nemen als ik toch wat mensen niet kon. Dan zonderde ik daarvoor af. Dat was een bewuste keuze om, ja, als hulp. Ik zeg, ze moesten zo lang mogelijk zelfstandig blijven. En dat was wel eens moeilijk voor haar, maar ik ging daar toch niet het laatste stukje in mee. Heel hartelijk bedankt voor alles wat u daarin betekend hebt in kaarten. Ik weet het niet. Het is ongekend zoveel kaarten ze kreeg met de verjaardag of de stapels waren dik. Dus heel, heel hartelijk dank daarvoor. Dan de begrafenisondernemer. Nou ja, de officiële vorm is dat we u bedanken. Heel hartelijk dank voor de hele goede week die we met elkaar gekend hebben. Organist heb ik ook nog bedankt voor het inzet. Koster, die heb ik ook een hand gegeven. Dan wil ik toch nog overgaan tot het noemen van 4 namen. Ik weet dat ik daar kwetsbaar opstelt, maar ik ga ze toch noemen. Ik ga er ook niet zoveel in aandikken. Maar het zijn toch 4 personen die daar extra, denk ik, genoemd mogen worden. Dat is de eerste, Marta in Canada. Ze zou proberen mee te kijken, mee te luisteren. Heel veel dank voor alle goede contacten die je met mijn tante zo uitgestraald hebt al die jaren. Heel veel God zegen toe in jouw omstandigheden. Dan Gerda. Treur. Ja. Heel hartelijk bedankt voor het interne contact wat je had. Het is een geheimenis. En het was mooie. En je hebt heel veel voor de betekend. Hartelijk dank daarvoor. Ja, Herman en Janneke. Of is het Janneke en Herman? Ik weet het niet. In dit geval denk ik misschien wel een beetje Janneke en Herman. Toch? Ja? Zie je al? Ja, wat kan ik eraan toevoegen? Ik weet het niet. Wonderlijk zo lang. De zorg. En Herman de pastorale zorg. Jo. Wat kunnen we eraan toevoegen? Gewoon bedankt. Een persoonlijk woord. Ja, er was een discussie met... Oh, moment. Dat was toch wel een kleine discussie met mijn tante toen we dit bespraken, want... Wil u een memoriam? Nee. Een kleintje ook niet. Helemaal niets. Dat is... Dat past erbij er. Dat straalde ze uit. Dan zeg je, mag het niet over mij hebben. Toen heb ik gedacht, in de overweging deze week, denk, is dat op te lossen? Toen heb ik voor mezelf toch wat eikpunten opgeschreven. En die eikpunten, als ik die ga noemen zometeen, dan kent u voor uzelf misschien wel een memoriam ombouwen. Want dan is het wat het voor uzelf betekent. Ik ga het zo opnoemen. Geboren 1928. 28 of 29 februari. Dat is niet helemaal bekend. Opgegroeid aan de Amsterkade met één broer. Ziekte tyfus. Verkering. Getrouwd met Teunis Verzellen. Boer met koeien en schapen aan de Geerkade. Geen kinderen. Zwager en broer Jan Verzellen verongelukt. Diverse trouwjubilea. 19 april 2012, ome Teunis, overleden. 8 jaar Winterdijk, gestorven in de slaap, 12 april 2025. Ik hoop dat u het levensweg daarin herkent. Meer ga ik er niet aan toevoegen. Het is voor uzelf. Toen we een aantal maanden geleden toch ook een bemoedigend woord of met elkaar ja, probeerden te ontdekken wat is dan Gods woord voor ons. En toen, ik had het niet voorbereid en we hadden het ook helemaal niet van tevoren op papier gezet of wat dan ook. Toen kwam ik een stukje lezen, dat was toch wel ja, moeilijk voor er om het te verstaan. Toen heb ik gelezen... Psalm 84 vers 6 berijmd. En toen, wonderlijk, toen ging ze erin mee. En dat heb ik tot vandaag bij me gehouden. Wat komt dan in deze psalm voor mijn beleving voor? Dat is 1, de trouw van God. De opzoekende liefde van God. En de eeuwige genade van God. Ik wil u vragen op te staan en met elkaar te zingen. Psalm 84 vers 6 en zo in herinnering om tante To te gedenken. Ja, ik dank u wel.
Neemt u plaats. Als eerste wil ik graag mijn oprechte deelneming betuigen aan allen die ik dat nog niet persoonlijk heb gedaan. En voor we verder gaan, belijden we eerst onze afhankelijkheid van de Heere, dat ook daarin onze hulp van boven komt. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en nooit loslaat wat hij begonnen is. Amen. Heden is door de Heere op zijn tijd, na een periode van afnemende krachten, uit onze familiekring weggenomen onze geliefde tante en oud-tante Antonia van Zelm van der Kraan. Tante To, sinds 19 april 2012 weduwe van Teunis van Zelm, in de leeftijd van 97 jaar. Zo hebben jullie als kleine familiekring haar overlijden bekendgemaakt, wereldkundig. En dat is ook wat ons hier vanmorgen samenbrengt om afscheid te nemen van haar, die ons lief was, als tante en oud-tante, als vriendin of kennis, of welke betrekking we dan op haar ook hadden. En komen we hier samen om straks haar lichaam te gaan begraven. En dat is een ingrijpend iets, altijd weer. Ingrijpend omdat de dood scheiding brengt. De dood scheurt mensen van elkaar af en dat geeft pijn en verdriet. En zo hebben we allemaal onze eigen gedachten over en herinneringen aan Tante To. Ik hoorde het net, een in memoriam, ze wilden het niet, maar ook ik veroorloof me om enkele persoonlijke dingen hier toch naar voren te halen. Van onze eigen, van Janneke en mijn eigen belevingen met haar. Persoonlijk verliezen Janneke en ik in haar een vrouw met wie we ruim 40 jaar zijn opgetrokken. Al snel na onze komst naar Wilnis in 1983 werden we uitgenodigd om kennis te komen maken op de boerderij aan de Geerkade. Zo deden ze dat. Jacob zei er ook al iets van. En dat hebben ze ook altijd heel goed gedaan, geen kinderen, maar toch heel erg geïnvesteerd in een netwerk dat heel breed geworden is en ook de grote belangstelling nu nog hier geeft daar ook wel getuigenis van. Maar de eerste keer groeide uit tot vriendschap en zo werden zij voor ons Tante To en Ome Teunis. Ook toen we de pastorie gingen bewonen elders in het land, kwamen ze jaarlijks een weekje logeren. Na het overlijden van Ome Teunis in 2012 werden de contacten niet minder, maar eerder meer. Zeker na haar verhuizing naar Winterdijk, dat vrijwel samenviel met onze verhuizing naar Waarder eind 2017. Elke twee weken haalden we haar een middag op en deed Janneke het haar van Tante To en brachten we haar af en toe naar de kapper voor een permanent. Want tante hechtte er grote waarde aan om er verzorgd uit te zien. Met enige regelmaat werd daarom ook de reis gemaakt naar Bergambacht om daar kleding te kopen. En toen het van Lievelee lichamelijk allemaal wat moeilijker ging, kwam ze niet meer bij ons, maar kwamen wij alleen nog bij haar in Winterdijk. En de laatste paar jaar maakten we wekelijks de gang naar Winterdijk en deed Janneke om de week tantes haar. Het steeds meer afhankelijk worden viel haar zeker in het begin niet gemakkelijk. Het was best een hele worsteling voor haar geweest om steeds meer uit handen te moeten geven. En begrijpelijk. Want het is hiermee als met zo heel veel dingen. Voor een ander en van een afstand is het makkelijk praten. Maar je weet pas wat het is als het jezelf treft. Maar gaandeweg heeft ze zich er ook in mogen schikken. En aanvaarden ze de situatie zoals die was. Veel hebben we met haar gesproken. Over zeg maar het leven van alle dag. En hoe klein haar wereldje ook werd, ze toonde altijd weer belangstelling voor het rijden en zeilen ook van ons en ons gezin. Ook de geestelijke dingen kwamen altijd ter sprake, al was dat niet altijd gemakkelijk. Zij behoorde nog tot een generatie die moeilijk over de geestelijke dingen spreekt, en dat gold zeker ook tante To. Wel toonde ze haar betrokkenheid op de dingen van de eeuwigheid, maar net als bij ome Teunis ook, bleef haar innerlijke beleving daarvan grotendeels verborgen. Ook waar het ging om de invulling van deze dag en dienst. Ook daar heb ik haar meerdere keren naar gevraagd, maar verder dan net als bij Teunis is het niet gekomen. Vandaar ook dat we het vandaag ook net als bij ome Teunis doen. Bij ieder bezoek ging de Bijbel open en mochten we haar het heil in Christus voorstellen en aanreiken. En ze beaamde grif de noodzaak van een zaligmaker, maar ook de bereidheid van die zaligmaker. Maar ze kon er voor haarzelf maar niet bij. Ze durfde zich het niet toe te eigenen, maar sprak dan uit dat ze vaak bad: ach Heer, ach weet mijn ziel door u gered. En of haar gebed is verhoord, het bleef voor ons verborgen. Maar het is ook gelukkig niet aan ons om daar een oordeel over te vellen. De Heere weet het, Hij alleen kent het hart. En zo is ze zaterdag 12 april door de Heere op zijn tijd in haar slaap uit dit leven weggenomen. In de gezegende leeftijd van 97 jaar. Betekent opnieuw een lege plaats in de harten en levens van velen onder ons, zoals dat vrijwel dagelijks gebeurt. Want de dood heeft nooit genoeg. Ja, 97 jaar. Veel staat er dan in je levensboek geschreven. Hoogten en diepten, blijdschap en verdriet, het was er allemaal ook in haar leven. Maar aan het eind van dat lange levensboek staat nu ook geschreven: en zij stierf. Zoals dat eens ook aan het einde van ons aller levensboek geschreven zal worden. Want de mens, zo leert de Bijbel ons, gaat naar zijn eeuwig huis. Want hoe sterk we soms ook menen te staan, in werkelijkheid is het leven broos en vergankelijk. Niet maakbaar, maar o zo kwetsbaar. En wat is het daarom goed en rijk dat we ook in deze dienst van woord en gebed de Bijbel mogen openslaan. Want dat is het woord van de levende God, die tegelijk ook de God van het leven is. En we doen dat vandaag op een in meerdere opzichten bijzondere dag. Ten eerste natuurlijk vanwege de begrafenis. Maar bijzonder ook omdat haar man, ome Teunis, overleed op 19 april. Vandaag dus precies 13 jaar geleden. Tante To wordt dus op zijn sterfdag vandaag begraven. Maar veel meer nog bijzonder omdat het vandaag Stille Zaterdag is. Gisteren was het Goede Vrijdag, de dag waarop we hebben herdacht dat onze Heere en Heiland stierf aan het kruis. Morgen is het Pasen en herdenken we de glorieuze opstanding van Jezus uit het graf. Goede Vrijdag, de dood. Pasen, het leven. Daartussenin deze dag, stille zaterdag, stil vanwege het sterven van Jezus en zijn verblijf in het graf. In afwachting van Pasen, waarop hij het graf als de levende verliet en zo de dood overwon. En daarom vinden we juist in de Bijbel wat we allen zo nodig hebben. Troost. Troost tegenover de vergankelijkheid van het leven. Troost ook in het verdriet dat de dood altijd weer teweeg brengt. Want niet alleen spreekt de Bijbel over onze zonden als oorzaak van de dood, maar veel rijker van genade in Jezus Christus die de dood heeft overwonnen en die gezegd heeft: wie in mij gelooft, die zal leven. En die troost, de enige troost in leven en in sterven, wens ik u en jullie dan ook allen van harte toe. Waardoor we ons ook gaan herkennen in het verlangen van de dichter van Psalm 42, wat we nu samen gaan zingen. Een psalm die ook voor ome Teunis grote betekenis had, die hij graag zong, maar ook graag hoorde zingen. En dan het liefst met de Genemuider bovenstem. Daar kon hij intens van genieten en ook tante To had hetzelfde. We hebben de laatste jaren, het laatste jaar moet ik eigenlijk zeggen, heel vaak nam ik een kleine boze boxje mee en dan draaiden we psalmen met bovenstem en dan zat ze met de ogen dicht daar stilletjes naar te genieten. Laten we daarom nu zingen Psalm 42 vers 1 en 5. Gemeente, laten we in en mensen laten we in gebed gaan tot de God van het leven. Laten wij bidden. Groot en eeuwig God in de hemel. God van Abraham, Isaac en Jacob. Die in Christus Jezus ook onze God en Vader wilt zijn. U, Heere, bent de levende God en de God van het leven. Maar Heere, nu is het de dood die ons hier vanmorgen samenbrengt. In dit uw huis, waar ook tante To samen met ome Teunis zoveel diensten heeft meegemaakt, uw woord gehoord, gezongen. En Heere, dan bidden we van u, o God, wees ons allen nabij, nu ze niet meer onder ons is en er een lege plaats gekomen is. O Heere, wat is de dood dan toch altijd weer verschrikkelijk. Het wendt nooit. Hoewel we het weten uit uw woord dat ieder mens, wij allemaal, onderworpen zijn aan de dood. En dat niet omdat u dat zo gewild hebt, maar omdat we zelf die dood over ons heen hebben gehaald door onze ongehoorzaamheid aan u. Maar Heere, wat is het dan een wonder en een genade en wat is het rijk. Dat dat niet het laatste is wat we hoeven te zeggen. Want dan weten we ook uit uw woord dat zodra de mens gevallen was, u hem weer opzocht. Klonken al in het paradijs bij de zondeval die genadevolle woorden: Adam, waar ben je? Want u was uw schepsel kwijt en u wilde hem terug. En daarvoor had u zoveel over. Dat u zelfs het liefste dat u had, uw enig geboren zoon, daarvoor hebt willen geven. Hij kwam. We hebben het gisteren mogen gedenken. Om de zonde van de wereld weg te dragen aan het kruishout op Golgotha. En Heere, bij die wereld horen wij allemaal. Geef het ons te verstaan, Heere, dat het ook was om onze zonde. Maar dat u dat hebt willen doen, dat tekent ons, Heere, uw peilloos diepe liefde voor ons mensen. En ook tante wist dat ze dat nodig had. Maar wat vond ze het ook moeilijk om dat nu ook voor haarzelf te mogen geloven. En Heere, zo geven we haar over, laten we haar los in uw handen. U bent een rechtvaardig God die zich nooit vergist. En daarin, Heere, vinden we dan ook onze troost op deze dag. En zo komen we, Heere, ook danken. Danken voor alles wat Antonia van de Kraan van Zelm voor ons heeft betekend, voor een ieder zoals we hier samen zijn en thuis of elders meekijken. Voor wie ze was voor ons als tante en oud-tante, als vriendin of als kennis. Maar ook danken we, Heere, als gemeente voor de trouw waarmee ze altijd samen met haar man, zolang het kon, ook de plaats innam elke dienst. Ja, Heere, dan hebben we alle reden om uw grote naam dank te zeggen. Maar ook voor haar latere leven, toen het thuis niet meer ging, danken we, Heere, voor de zorg die ze ook in Winterdijk mocht ontvangen. Danken we, Heere, ook voor alles wat Jacob en Teuny in het bijzonder ook voor haar gedaan hebben, haar zaken behartigd en nog veel meer, om alle dingen ook te regelen. Dank, Heer, ook dat u Jacob steunde ook in hetgeen hij voor de dienst gezegd heeft. En we danken u, Heer, ook voor de goede zorg van de begrafenisondernemer. Wil ook hem in het verdere gedenken dat dit alles, Heer, ook in orde verder mag verlopen. Zo zijn we, Heer, in alles van u afhankelijk, maar geef bovenal toch uw zegen over uw woord. Dat ook hier mag opengaan. En dat spreekt van genade, van eeuwig leven voor een ieder die in de Zoon gelooft, die tot hem de toevlucht neemt. O Heere, wil geven dat dat woord ook voor ons allen die uitwerking mag hebben. Het zij voor het eerst of opnieuw om de toevlucht te nemen tot hem die de dood heeft onze overwonnen. Onze Heere en Heiland Jezus Christus. Schenk ons zo, Heere, wat nodig is. Wil troost geven aan allen die troost nodig hebben. U bent, Heere, de God van alle vertroosting. En wil ons zo horen en door deze dienst ook geven dat uw naam erdoor verheerlijkt mag worden. En wil ons zo, Heere, horen enkel uit genade om Jezus wil. Amen. We openen nu het woord van God in het boek van de psalmen en wel die bekende psalm die ook op de rouwkaart vermeld staat, althans een beruimd vers van 121. Psalm 121, een lied Hamaalot, dat betekent een lied van de opgang. Ik hef mijn ogen op naar de bergen van waar mijn hulp komen zal. Mijn hulp is van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft. Hij zal uw voet niet laten wankelen, uw bewaarder zal niet sluimeren. Ziet, de bewaarder van Israël zal niet sluimeren noch slapen. De Heere is uw bewaarder, de Heere is uw schaduw aan uw rechterhand. De zon zal u overdag niet steken, noch de maan in de nacht. De Heere zal u bewaren van alle kwaad, uw ziel zal hij bewaren. De Heere zal uw uitgang en uw ingang bewaren, van nu aan tot in der eeuwigheid. Tot zover deze psalm. En bij het eerste vers willen we nu een ogenblik stilstaan. Die woorden, ik hef mijn ogen op naar de bergen, van waar mijn hulp komen zal. Geachte familie, gemeente en overige belangstellenden. Ons rijke psalmboek kent maar liefst 150 psalmen. En onder die 150 zijn er een aantal die, ja, zeg maar, bekender en zeker ook geliefder zijn dan de overige. Nou, daarbij hoort zeker ook psalm 121. Voor veel mensen heeft die psalm een bijzondere betekenis. Misschien ook wel voor u of voor jou. Hè, dat je er speciale herinneringen aan hebt. Voor Tante Tol had deze psalm kennelijk ook een bijzondere betekenis. Ze liet hem destijds afdrukken op de rouwkaart van oom Teunis. En vandaar dat dezelfde psalm nu ook opstaat en ook vandaag weer in de overdenking centraal staat. En wat deze psalm dan vooral zo geliefd maakt, zijn vaak herinneringen aan moeilijke en verdrietige dingen die je hebt meegemaakt. En dat toen die psalm werd gelezen of gezongen. Misschien ging deze psalm met u mee toen u naar de operatiekamer werd gereden, vlak voordat de narcose zijn werk ging doen. Zelf las ik deze psalm ook vaak bij een bezoek in het ziekenhuis of thuis aan een ziekbed. Psalm 121 is een zogenaamd bedevaartslied. Een lied dat waarschijnlijk veel gezongen is door de pelgrims die ieder jaar naar Jeruzalem trokken om daar de godsdienstige feesten te vieren. Denk daarbij aan het Loofhuttenfeest en het Pascha, Pesach. Van heinde en ver kwamen ze dan naar de tempel in Jeruzalem. En het was voor de meesten alles behalve een gemakkelijke reis. Want ja, auto's, bussen en treinen, die waren er nog niet. Het moest daarom alles lopend gebeuren. En met rijdieren, ezels en kamelen. We kunnen ons dat nauwelijks nog voorstellen, maar zo ging dat toen. Nee, geasfalteerde wegen waren er ook niet. Die pelgrims trokken vaak voort over haast onbegaanbare wegen. En die moeilijkheidsgraad werd bovendien nog vergroot door het feit dat het landschap in Israël allesbehalve vlak is. Vaak moest het dan ook over heuvels of zelfs bergen en door dalen heen. En daar kwam nog bij dat het overdag soms ondraaglijk warm was. En als je daarbij ook nog voegt het gevaar van de rovers die hen onderweg bedreigden, ja, dan kunnen we ons wel voorstellen dat er soms ook momenten waren bij die pelgrims dat ze het niet meer zo zagen zitten. Vermoeid en misschien ook wel beroofd van hun bezittingen, viel het ze soms zwaar om dan toch verder te trekken. En wat deed zo'n pelgrim dan? Nee, hij gaf het niet op. Hij ging niet bij de pakken neerzitten. Maar als dan de weg zwaar wordt en tevens nog lang is, dan keek hij in de verte, in de richting van Jeruzalem. Want dat is immers zijn einddoel. Daar is hij op gericht. En daar, ginds in die verte, ziet hij dan de contouren al van de bergen liggen waarop Jeruzalem gebouwd is en ook de tempel. En dat is de plaats waar de Heere zijn God woont, verblijf houdt. En daarom staat er, ik hef mijn ogen op naar de bergen. Hij bedoelt naar de Heere, van waar mijn hulp komen zal. Hij keek met de ogen van het geloof naar die bergen in de verte en dat gaf hem weer kracht om door te gaan. Mijn hulp, zo zegt hij, die komt van de Heer. Die God die daar ginds in de tempel op die berg woont. Daarop vertrouwt hij, daarop hoopt hij en daar verlangt hij naar, aan die God. Kortom, had hij hou vast. En zo spreekt hij zichzelf weer moed in, want God zal hem bewaren en beschermen op zijn verdere weg. Dat weet hij, ja, het geloof weet. En daarop vertrouwt hij. En zo was deze pelgrim dus op weg om daar zijn God te ontmoeten in de tempel. Nee, niet in levende lijven, maar door middel van gebed en zang en het lezen van de Bijbel van toen, zeg maar, de boekrollen. Maar vooral in het zien op de vele offers die daar gebracht werden als teken van de vergeving van de zonden. Dat was het doel van zijn reis, om zo bij God te zijn en God bij hem. Op die ontmoeting was hij in alles gericht en daar had hij ook die zware reis voor over. We gaan het wat dichterbij brengen. Want zo wordt het leven van een mens van ons allemaal ook wel vergeleken met een reis. Ieder mens, u, jij, ik, wij zijn allemaal op reis. Op reis door dit aardse leven en op reis dus naar een einddoel. En wat kan er op die levensreis een tegenslag zijn? Misschien herkent u het wel uit uw eigen leven. Dat er momenten kunnen zijn waarop je denkt, jongen, hoe kom ik hier ooit weer doorheen? Hoe moet ik verder? Als tegenslagen je levenspad kruisen. Als er verdriet en gemis in je leven komt. Als lang vervulde idealen, of lang gekoesterde idealen niet in vervulling gaan. Als de gezondheid steeds meer te wensen overlaat. En je meer en meer afhankelijk wordt van anderen en bijna alles uit handen moet geven. Ik zei het al, ook tante To heeft daar best mee geworsteld en moeilijk mee gehad. Dan kan het gebeuren dat de mens soms bij de pakken neer gaat zitten en de moed opgeeft. O lieve mensen, en wat zien we dat om ons heen toch ook veel gebeuren. Mensen die het niet meer zien zitten, vaak ook al jongeren, die om wat voor reden dan ook zijn vastgelopen. Want wat zijn er een mensen diep ongelukkig en eenzaam, ondanks alle rijkdom en voorspoed die we kennen. Maar al die wilde maakt kennelijk toch niet gelukkig. De praktijk van alle dag bewijst het iedere keer weer. Want wat een schril contrast vaak tussen de gelikte en perfecte plaatjes op allerlei social media en de werkelijkheid achter de voordeur of in het hart. En hoe komt dat? Wel, ieder mens is op zoek naar, laten we maar zeggen, het geluk, wat je daar dan ook onder verstaat. Op zoek in feite naar geborgenheid en harmonie, een vredig bestaan. Diep in ons hart leeft dat verlangen bij ons allemaal. Dat durf ik te zeggen zonder dat ik u allen ken. En weet u hoe dat komt? Omdat we die geborgenheid en harmonie eens gekend hebben, maar door eigen schuld zijn we die weer kwijtgeraakt. De Bijbel begint ermee, namelijk met de beschrijving van het paradijs. En in dat paradijs leefde de mens in volledige harmonie met God zijn schepper. Dat was echt het echte perfecte plaatje. Daar wist de mens zich geborgen en veilig in Gods handen en onder Gods beschermende vleugels. Ja, in die beelden spreekt de Bijbel over God. Wat heerlijk, hè? Geborgenheid en bescherming. Wat moet dat heerlijk geweest zijn. Een in alle opzichten vredig bestaan. Daar kende de mens geen onvrede, geen pijn, geen verdriet of angstige gevoelens om er niet bij te horen of niet mee te kunnen. Maar leefde hij in perfecte harmonie met God zijn schepper, gelukkig en tevreden. Maar helaas, zo is het niet gebleven. De mens, u, jij, ik, wij hebben God de rug toegekeerd. Door ongehoorzaam te zijn aan het gebod van God. Wij hebben door die ongehoorzaamheid zelf de harmonie met God verbroken. En sindsdien leeft de mens met een leegte in zijn hart en leven. Een leegte omdat we God zijn kwijtgeraakt. Want de plaats die God innam in ons hart en leven, die plaats die is leeg. Kijk, en die leegte die probeert ieder mens weer op te vullen. De meesten van u ken ik niet. En ik weet dan ook niet hoe u die leegte probeert op te vullen. Dat kan op allerlei manieren. Door hard te werken, proberen veel geld te verdienen, dan kun je veel genieten. Noem het allemaal maar op. Anderen zoeken het echt in het vermaak of in drank of in drugs. Maar één ding, ik weet niet hoe u het doet, maar één ding kan ik u wel zeggen. Als u dat probeert, die leegte op te vullen buiten God om, dan zal het u niet lukken. Als we ons vertrouwen enkel stellen op dit leven, dan komen we aan het eind van de rit bedrogen uit. En dat was wat tante To ook heel goed besefte. Zeg maar dat je niet kunt sterven zoals je geboren bent. En dat genade geen erfgoed is en ook niet te koop is. Ja, ze wist van de noodzaak van opnieuw geboren worden. Trouw was ze in haar goede jaren samen met ome Teunis in de kerkgang. en luisterden ze elke zondag de kerkdiensten die ook in Winterdijk werden uitgezonden. En dankbaar was ze als je een stukje uit de Bijbel of uit haar dagboek las. In die zin, ja, hief ze haar ogen ook op naar de bergen, naar omhoog. In het besef dat het daar vandaan moest komen. Lieve mensen, laten we dat allemaal toch beseffen. Dat het goed moet zijn tussen God en onze ziel voordat we sterven. En laten we dan allemaal de weg gaan van die dichter. Ik hef mijn ogen op naar God, want daar zal mijn hulp vandaan komen. Want God laat zich vinden, echt waar, door degenen die hem zoeken. Wie hem aanroept in de nood, die vindt zijn gunst oneindig groot. Dat is een rijke belofte. En de Heere, hij maakt waar wat hij belooft. Dan heb je houvast en zekerheid ook over de dood en het graf heen. Want wanneer de dood komt, dan helpen geen levensverzekeringen meer. Of een goede baan of een goed pensioen. Dan heb je niets meer aan een vriendenkring waar je alleen maar het wereldse genot mee deelde. Maar dan hebben we het juist nodig om geborgen te zijn, om dat vertrouwen te kennen van deze psalmdichter. Hij had het geleerd, het hoger te zoeken dan in de dingen van dit leven. Hoger in die zin dat hij het bij de Heere van de Heere zijn God verwachtte. O, wat is het rijk als je zo op God mag vertrouwen. Als je in alle omstandigheden van het leven mag weten dat hij als een vader voor je wil zorgen. En zo is het. Want dan spreekt de dichter hier over de Heere in beelden van een bewaarder en een schaduw. De Heere is je bewaarder en je schaduw, zo zegt hij als het ware tegen zichzelf. Dat woord bewaarder, vormen daarvan, komen we 6 keer tegen in deze psalm. En bij dat beeld van een bewaarder moet u denken aan een wachter, een bewaker van een stad. In die tijd, de steden ommuurd door een grote muur. De bewaarder, de wachter, was iemand die vanaf de stadsmuur constant de omgeving in de gaten hield. Om te kijken of er onraad was te bespeuren en als dat zo was, dan sloeg hij alarm. Zo waakte hij over de welstand van de inwoners van de stad. En zo wil God nu ook zijn voor een ieder die op hem vertrouwt. Dat gaf de dichter moed en vertrouwen om verder te trekken richting Jeruzalem. Maar ook dat beeld van die schaduw is prachtig. Het wijst op bescherming en geborgenheid. Ja, we herkennen dat misschien allemaal wel. Wat kan het verkwikkend zijn om na een lange tocht door de brandende zon of daarin gewerkt te hebben, even te mogen rusten op een schaduwrijk plekje, om weer op adem te komen. Nou, zo wil God ook zijn voor vermoeide reizigers die niet verder kunnen, die ontdekt zijn aan die leegte in hun leven en die met die leegte tot hem vluchten. Hij wil zijn als een schaduw waar je schuilen mag. Zoals Psalm 91 dat zo prachtig verwoordt. Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten, die zal overnachten in de schaduw van de Almachtige. En die schaduw duidt ook op een andere manier nog op bescherming. Je kunt het straks waarschijnlijk wel zien, de zon schijnt ook nu. En wanneer je in de zon loopt, dan heb je een schaduw naast je. En welke kant je nu ook opgaat, vooruit, achteruit, linksom of rechtsom, maar die schaduw, die blijft aan je zijde. Die blijft je volgen, die wijkt niet van je. Prachtig beeld, hè? Want in die zin wil God ook als een schaduw zijn die niet van je wijkt, welke wending ons levenspad ook neemt. Die ook in moeilijke perioden in het leven met je meetrekt en je staande houdt en kracht geeft. Ook als geliefden ons door de dood zijn ontvallen en we verdriet hebben. Of als er andere tegenslagen en teleurstellingen op je pad komen. O, wat is het heerlijk als je zo op God mag vertrouwen en het de dichter na kunt zeggen, de Heer is ook mijn bewaarder en mijn schaduw aan mijn rechterhand. Want vanuit dat geloof wist hij dat hij in Jeruzalem zou aankomen, hoe zwaar de weg soms ook was. Want dat was immers het doel van zijn reis. We brengen het nog dichterbij. Want zo komt vanmorgen tot ons allen ook de vraag, niemand uitgezonderd: wat is het doel van uw en mijn levensreis? Waar zijn we, waar bent u naar op weg? Want we zijn allemaal op reis, zo hebben we gezegd. En wat is nu de eindbestemming van die reis? Op die vraag moeten wij allemaal een antwoord hebben voor we sterven. En daarom is de dood van To van Zelm voor ons allemaal ook een signaal, een roepstem die ons eraan herinnert dat ook wij eens zullen sterven. En we worden niet allemaal 97 jaar, zodat er nog tijd genoeg is. Nee, het kan zomaar zover zijn. Daar zien we dagelijks de voorbeelden van. Want we zijn op reis naar een eeuwig huis, beseffen we dat. Want met de dood is het niet afgelopen. Al willen velen ons dat wel doen geloven dat het zo is. Maar het is een leugen. Het is de duivel die het je wijs maakt. Nee, dan begint het eigenlijk pas. Want er is een leven na dit leven. En hoe dat leven, dat eeuwige leven eruit zal zien, dat hangt nu af van de vraag of we die leegte waar we het over hadden, die er in ons leven is gekomen omdat we God zijn kwijtgeraakt, of we die leegte in ons leven, of die weer is opgevuld. Iedereen die in dit leven geleefd heeft zonder God en zonder Christus en genoeg had aan de dingen van deze wereld, voor die zal de eeuwigheid een verschrikking zijn. Dat moeten we elkaar vanmorgen ook eerlijk zeggen. Dan zal het niet zalig, maar rampzalig zijn. Lieve mensen, nee, dat is niet zwaar, maar dat is waar. En dat is waar niet omdat ik en andere dominees dat zeggen. Maar het is waar, weet u waarom? Omdat God zelf het zegt. Daarom is het waar. Maar wie leerde vluchten tot die bewaarder in die schaduw waarvan deze psalm spreekt, voor die zal de eeuwigheid een plaats zijn van niet te beschrijven vreugde en heerlijkheid. En dat is ook waar. En weer niet omdat ik en anderen dat zeggen. Ook niet omdat de kerk dat leert. Maar het is waar omdat God zelf het zegt. Dat die prachtige uitdrukking die Jezus gebruikte vlak voordat hij heen ging om te sterven en terug te gaan naar de hemel. Ik ga heen om u plaats te bereiden in het Vaderhuis, vind ik zo mooi, hè? Het Vaderhuis met de vele woningen, waar zo onnoemelijk veel ruimte is. Daar, dat. Want dan mag ik u vanmorgen wijzen op Jezus Christus, de Zoon van God. Want Hij is ten diepste die bewaarder in die schaduw waarover hier gesproken wordt. Hij heeft ook een reis gemaakt over deze aarde. En zijn reisdoel was hier op aarde het kruis op Golgotha. Gisteren was het Goede Vrijdag. En hebben we zijn gruwelijke dood herdacht. Eigenlijk helemaal geen Goede Vrijdag, maar een zwarte. Want daar heeft hij gehangen in onze plaats om de straf te dragen die wij hadden verdiend. Oftewel om uw, jouw en mijn zonden. Hij hing daar, onbeschermd en zonder bewaarder of schaduw, onbeschermd tegen de hitte van de toren van God die daar aan dat kruis op hem losbrandde. Om zo voor ons, wat een wonder, hè, een bewaarder en een schaduw te kunnen zijn en zo een eeuwig leven te verdienen voor een ieder die in hem gelooft. En dat maakt het dan ook inderdaad tot een goede vrijdag, dat hij dat heeft willen doen. Lieve mensen, daar op Golgotha, daar werd de leegte, die kloof tussen God en mens weer overbrugd en opgevuld door God zelf. Ja, want al zo lief had God de wereld, weet u wel, dat hij zijn enige geboren zoon zond op dat is het doel, een ieder die in hem gelooft, niet verloren zal gaan, maar het eeuwige leven zal hebben. Jezus stierf en werd dezelfde dag nog begraven en het leek alsof zijn missie was mislukt. Zo lag hij in dat verzegelde graf op die stille zaterdag. Maar het was niet over en uit, zoals velen toen hoopten en velen ook nu denken. Want morgen is het de opstandingsdag van Jezus. Het wordt Pasen. Want Jezus is niet alleen gestorven aan het kruis, maar hij is ook weer opgestaan uit het graf. Hij is, niet levend het graf ingelegd, maar dood. Maar wel ging hij, en ik hoop dat u dat begrijpt, als de levende het graf in. Namelijk die het leven zelf is, in eigen persoon. En als de levende kwam hij ook weer uit het graf. En daarom heeft de dood niet het laatste woord. Goddank nee. Maar die dood is overwonnen. Op Goede Vrijdag legde hij zijn leven af. En op Pasen neemt hij het leven terug. Je zou het zo kunnen zeggen, denkbeeldig, werd hij aan de voorkant in het graf gelegd. Toen de tijd in een rots. Niet in de grond, maar in een rots. Aan de voorkant ging hij erin. En stond hij er via de achterkant weer uit op. En dat is aan de kant van het eeuwige leven. En zo is hij daadwerkelijk, letterlijk, de dood en het graf voorbij, heeft hij die achter zich gelaten. En oh, wat een heerlijkheid. Achter zich aan trok hij denkbeeldig ook allen mee. Dat graf uit die in hem geloven. Nee, de dood heeft niet het laatste woord. Nog eens, want die is overwonnen. Pasen verkondigt het ons. En luister goed morgen. Geen graf hield Davids zoon omkneld, maar hij overwon die sterke held. Lieve mensen, laat ons dat tot troost zijn, juist op deze stille zaterdag, waarop we zo indringend met de dood worden geconfronteerd. Jezus leeft en hij leeft tot in alle eeuwigheid en wie in hem gelooft, voor die zal hij ook zijn als een bewaarder en een schaduw die hem leiden zullen naar het hemelse Jeruzalem. Dat is het einddoel van iedere pelgrimsreis op deze aarde. En daarom de vraag tot slot. Bent u, ben jij al als pelgrim onderweg, met dat einddoel in het oog? En zingen we die pelgrim na. Ik sla de ogen op naar het gebergte heen, vanwaar ik dag en nacht des hoogsten bijstand wacht. Nee, dan zal de reis niet altijd gemakkelijk zijn. Dat niet. De Heere belooft ons ook nergens. Je kunt nergens een belofte vinden dat de Heere zegt, ik zal je voor alle moeite en zorg bewaren. Maar wel zegt hij, belooft hij, in de benauwdheid, dan ben ik erbij. De duivel kan je tot het laatste ogenblik plagen en je aan het wankelen proberen te brengen, maar dan mag je het weten en zing je het met heel je hart. Nu jaagt de dood geen angst meer aan, want alles, alles is voldaan. Ja, wie in geloof op Jezus ziet, die vreest voor dood en helle niet. Amen. Laten we de berijming van dat tekstwoord nu ook samen zingen. Psalm 121, vers 1. Laten we de Heere danken en ook bidden. Lieve Heere, wat een rijk woord. Dat U wilt zijn als een bewaarder en een schaduw aan onze rechterhand. In dit leven vol van gebrokenheid. O Heere, geef dat onze ogen daarvoor mogen opengaan als het nog niet zo was. Daar, Heere, onze hulp ook zullen zoeken. Niet in eigen kracht of in de dingen van dit leven. Hoe goed het ook mag zijn. Maar Heer, het is alles zo vergankelijk. Zo kwetsbaar. Maar U bent de levende Heer Jezus Christus, die dwars door de dood en het graf bent heen gegaan en die achter U hebt gelaten. Doe ons, Heere, zo zien op Pasen en geef ons een hart dat U zoekt en U lief heeft. Ja, leer ons zoeken, Heere, de dingen die boven zijn, niet die op deze aarde zijn. En zo komen we, Heere, danken. Danken voor dat woord, dat ook hier in Wilnis nog elke week ook tot klinken mag komen, zo ook weer morgen. Als het Pasen is, dat toont ons, Heere, Uw opzoekende liefde. O, geef dat we daar niet aan voorbij gaan. Zo bidden we, Heere, ga met ons als we zo dadelijk dit kerkgebouw verlaten. die moeilijke gang gaan maken naar het open graf, om onze geliefde tante, vriendin of welke betrekking we ook op haar hadden, daarin te leggen. Maar geef dan, Heere, dat we niet alleen omlaag zien, maar hef onze ogen en ons hart dan ook op, naar boven, waar Jezus Christus is aan de rechterhand van de Vader, en die het gezegd heeft: wie in mij gelooft, die zal ook leven, al was hij of zij ook gestorven. En een ieder die leeft en in mij gelooft, zal niet sterven in eeuwigheid. Gedenk zo, Heere, de familie, bij het verrichten van die laatste daad, ja, Heere, ons allen. Gedenk ook hen, voor wie misschien weer wonden opengaan, omdat ze korter of langer geleden ook stonden aan een open graf. Heere, vertroost dan en ieder die het nodig heeft. U bent de God van alle vertroosting. Schenk ons al allen, Heere, kracht voor die gang naar het graf. En we danken u, Heere, ook voor het ordelijk verloop ook van deze dienst. Laat zo deze dag, Heere, toch in alle verdriet mogen eindigen in de heerlijkheid, in de lof en verbreiding van uw grote naam. Uw naam tot eer en onze zielen tot zaligheid. Hoor ons zo, om Jezus wil. Amen. Zingen wij tot slot nog uit Psalm 130, de psalm ook van de verwachting van die toekomst. Ik blijf de Heer verwachten, mijn ziel wacht ongestoord. Ik hoop in al mijn klachten toch op zijn onfeilbaar woord. En het vierde: hoopt op de Heer, gij vromen, er zal verlossing komen. 130, 3 en 4. eindigen we nu met de zegenbede. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer, drieënig God, u. U alleen zij al de eer. Amen.
Familie, vrienden, dominee van der Ziel heeft de rouwdienst beëindigd. We gaan ons nu gereed maken om te voet naar de hiernaast gelegen begraafplaats te gaan. Ik wil u vragen, het is ook de wens van mevrouw van Selm, om ons straks in stilte te volgen naar de begraafplaats. En ook als we teruggaan, weglopen bij het geopende graf, wil ik u vragen om de stilte te bewaren. Zo dadelijk gaan we het lichaam van mevrouw van Selm hier uitdragen. Het orgel zal voor ons spelen het lied wat de toekomst brengen mogen. En ik wil vragen om ons in deze volgorde te volgen achter de baar aan. De heer en mevrouw De Wild van der Kraan. De heer en mevrouw Bogart van der Kraan. Dominee van der Ziel en mevrouw van der Ziel. De kerkenraad. De achterneven en nichten en de overige aanwezigen. Dus in die volgorde wil ik u vragen om ons te volgen achter de baren en deze volgorde gaan dan ook naar de begraafplaats toe. Ik wil u allen vragen opnieuw op te staan van uw zitplaatsen, alstublieft.